Er is nu eerst een moment van stil gebed. En we spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw bewaart van generatie op generatie en nooit laat varen de werken van zijn handen. Gemeente van Christus, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. We zingen met elkaar van Psalm 108. Psalm 108, vers 1 en vers 2. Gemeente, wij willen ook in deze dienst luisteren naar Gods geboden. En ik lees u enkele versen uit Leviticus 19 en vraag u in antwoord daarop te willen zingen van Psalm 86, vers 2. Ja, ik heb tot u mijn leven. Gij zijt mild om te vergeven, rijk in goedertierenheid. Psalm 86, vers 2. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en ook mijn sabbatten in acht nemen, want ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet opraken. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdelingen achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen. En niemand mag zijn naaste niet bedriegen. U mag ook geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Want ik ben de Heer. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. En het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken. En voor een blinde mag u geen struikenblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijken niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lastenpraat rondgaan. U mag uw naaste ook niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag ook geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Want ik ben de Heere, uw God. Tot zover. Laten we samen bidden onder leiding van Gods Geest. Laat ons bidden. Wat kunnen die woorden ons soms veel zeggen? Een hart dat tot u schreeuwt. Dat we zo aan het begin van deze uw eredienst ons hart uit mogen storten voor u, de Heere, onze God, die de hemel en die de aarde heeft geschapen, die vanmorgen uw zonlicht nog weer liet schijnen, waarvan de psalmdichter zingt, want God de Heer zo goed, zo mild is, te allen tijd een zon en schild. U zult genade en ere geven, dat we dat mogen ervaren. In deze uw dienst, in deze eredienst, dat u onze zonden wilt vergeven en dat u ons wilt wassen in het alles reinigende bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, het mag vandaag weer zondag zijn en we denken landelijk aan de vervolgde kerk. Op deze zondag bidden voor al die broeders en zusters, die in grote moeilijkheden verkeren als het op het geloof aankomt in u. Het hun moeilijk wordt gemaakt. Ze worden gedwarsboomd. Dat ze worden gemarteld. Dat ze worden vervolgd waar ze ook heen gaan. In de gaten worden gehouden waar ze mee bezig zijn. En wanneer ze merken, overheden merken, dat je met christelijke dingen bezig bent, met het geloof en met God. En dat je bidt en dat je een Bijbel in huis hebt. Dat je wordt gemarteld en zelfs gedood. En heren, als het dan ook over de dood gaat, zo hebben we deze week ook weer kunnen constateren in de Oekraïne dat er weer ettelijke mensenlevens als het ware zijn afgeslacht. Oekraïense soldaten. Zo ongeveer tussen de 100 en de 200 sneuvelen er elke week opnieuw. Maar niet alleen aan Oekraïense zijde. Toch ook, heren, aan de Russische kant. Ook daar sneuvelen soldaten. Ook daar vloeit bloed. Ook daar zijn mensen teleurgesteld, misschien ook wel in hun eigen leider, in Poetin. Maar ze zitten terneer. En ze zijn verdrietig, ze zijn kapot als het ware van de verliezen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Oekraïne, maar heren, dat geldt ook zeker voor Russische mensen die mannen hebben verloren, jonge jongens vaak. En o God, we willen ook in deze dienst u hartelijk smeken. Geef dat er een ommekeer komt in de situatie daar. Maar wij bidden, wil dan harten breken. Wil dan mensen tot bekering brengen, tot ommekeer. Dat ze een ander leven willen leiden. En niet op deze barbaarse manier, zoals het Kremlin regeert, dat dat de overhand moet krijgen. Wij bidden ook voor wereldwijd zoveel mensen die vervolgd niet alleen worden, maar gemarteld en gedood door criminele omstandigheden en bendes. Wij bidden, wil u alstublieft vrede geven, zoals dat lied ook zingt. Geef vrede, Heer, geef vrede. Bekeer ons felle hart. Zo komen wij met zoveel dingen vanmorgen al bij u. Maar we zouden u nog meer voor kunnen leggen, maar het is u immers alles bekend wat er in de wereld allemaal woedt en wat een vreemde, barbaarse toestanden vandaag regeren. Wij bidden u, Heere, wilt u ons ook in deze dienst leiden door de Heilige Geest, dat we ook nog van u mogen horen. En dat we van u mogen weten en dat we u mogen kennen door het geloof in de Heer Jezus. Heere, geef zo een goede dienst voor ons hier in de kerk, maar ook voor hen die thuis met ons verbonden zijn of later via internet. Wil u Heilige Geest geven aan de dienaar van het woord. Wij kunnen niets van onszelf. We zijn volledig op de Heilige Geest van u aangewezen. We kunnen niet zonder uw geest. Want het is juist zoals de psalmdichter ook weer zingt. Het is de Heilige Geest die ons de ware wijsheid geeft. En niet alleen in de mond, maar ook in het hart. Geeft u ons zo een goede en gezegende dienst. En laat het zo mogen zijn dat we de kerk uitgaan straks als gezegende mensen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen de Heilige Schrift openen bij een hoofdstuk waarvan ik heb gehoord van diverse predikanten dat daar zelden of nooit gepreekt wordt uit 2 Timotheus 4. Daar gaat het namelijk over Demas. En in de hele Bijbel kom je eigenlijk Demas niet tegen. Als alleen Filemon. En in Colosse wordt alleen maar zijn naam even tussen haakjes genoemd. Maar Demas komt alleen maar voor in 2 Timotheus 4. Dat gaan we met elkaar lezen. En we lezen daar 2 Timotheus 4, de versen 1 tot en met vers 10a. En we zingen daarna van Psalm 139, de versen 1, 2 en 3. Psalm 139, vers 1, 2 en 3. 2 Timotheus 4 vanaf vers 1. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees echter nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer, zegt Paulus, uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. En ik heb het geloof behouden. Voorts is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Beijver u om spoedig naar mij toe te komen. Want, zo zegt onze tekst, 10a, want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Tot zover. Thank you. werd bijna 100 jaar. De bekende Amerikaanse evangelist Billy Graham. En Billy Graham heeft voor meer dan 200 miljoen mensen het evangelie verkondigd. Billy Graham was bezield van het evangelie. In meer dan 185 landen heeft hij Jezus Christus aangeprezen. Het is bekend, de ouderen zullen hem vast wel gekend hebben. Hij is vorig jaar trouwens overleden op de leeftijd van bijna 100 jaar. Maar hij hield wereldwijd machtig grote evangelisatiecampagnes, stadions, ook in Nederland en in Engeland, met meer dan 40.000 en 50.000 mensen. Hij verkondigde hen, Jezus. En in deze dienst gaat het over Demas, ook een evangelist. Hij was in de Bijbel geen onbekende figuur. En we zullen hem in deze dienst proberen een beetje te ontmaskeren. Maar u moet weten dat Demas een geweldige medewerker, een metgezel was van de apostel Paulus. Demas, hij reisde mee met Paulus op zijn vele zendingsreizen. Een van zijn trouwste medewerkers. Demas deed dus het werk van een evangelist, zoals Billy Graham ook deed. Demas was doorkneed in het woord. Je zou kunnen zeggen, hij kende de Bijbel van A tot Z uit zijn hoofd. En 7 jaar lang is hij de rechterhand van de apostel Paulus geweest. Maar dan ineens lees je vers 10 van 2 Timotheüs 4. En moeten we eerlijk zeggen dat je dan toch wel een beetje schrikt. Demas, zegt Paulus, heeft mij verlaten. En juist op het moment dat Paulus gevangen was genomen in de wereldstad, in de gevangenis, in de wereldstad Rome. En vergis je niet, onder erbarmelijke omstandigheden. De apostel zat hier in die vunzige cel, met de dood voor ogen. Maar hij weet maar al te goed, dit zal mijn einde kunnen worden. En bovendien, tot overmaat van ramp, nu laat Demas Paulus in de steek. Onbegrijpelijk. Inderdaad, Demas heeft er genoeg van. Demas houdt het voor gezien. Het ga je goed, Paulus, maar ik ga vertrekken. Ik geef de strijd op. Daarom zegt Paulus, zo lazen we in vers 6 en 7, ik word als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Maar ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Maar ik heb het geloof behouden. En wat voelt Paulus zich nu eenzaam en alleen achtergelaten? Demas, zijn geliefde broeder, heeft hem vaarwel gezegd. En Paulus mag dan door Demas zijn achtergelaten. Maar de knecht van God is er diep van overtuigd dat de Heere God hem nooit in de steek zal laten. Maar Demas, die keerde terug, zo was onze laatste regel die we lazen, naar Thessalonica. De stad waarin die was opgegroeid en waar iedereen zichzelf kon zijn. Waar je zo zou je tegenwoordig kunnen zeggen, En vooral door jongeren hoor ik dat vaak, waar je lekker uit je dak kunt gaan. Dat is Thessalonica, een wereldse stad. Maar Paulus, die kende dus zijn God. En hij klampte zich als het ware zelfs in die dodencel vast aan zijn God. Want hij getuigt immers in vers 8, voor mij is weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. Maar je vraagt je natuurlijk wel af, waarom zou Demas Paulus nu hebben vaarwel gezegd en ook God vaarwel hebben gezegd? Dat staat in onze tekst. Eerst zegt Paulus, want Demas heeft mij verlaten. En waarom? Waarom? Omdat hij de tegenwoordige wereld had liefgekregen. Hij hield het voor gezien. Hij was voor het evangelie niet meer warm te krijgen. Zijn gedachten gingen uit naar de dingen van de wereld. Demas behoort tot de eerste kerkverlaters. Wel gemeente kerkverlaters, daar weten we tegenwoordig alles van. Het is bekend dat er elk jaar weer duizenden mensen afhaken van de kerk. Ook vorig jaar is weer iets meer dan 62.000 leden bij de protestantse kerk uitgeschreven. Die wilden niet meer tot een kerk behoren. Die cijfers, die zeggen natuurlijk echt wel wat. Die cijfers, die liegen er niet om. En we zien met eigen ogen echt wel dat de secularisatie, de verwerelijking, als het ware aan het oprukken is. In de geest van niet het Bijbelse, maar kom, ga met ons en doe als wij, losbollen die we zijn. Maar wat is nu eigenlijk de ware reden? Waarom komen mensen met zo ontzettend veel redenen opdagen en die dan tegen je zeggen, nou en, wat? Soms vraag ik wel eens, ik heb je al lange tijd niet in de kerk gezien. Waar ben je? Waar bleef je? En dat ze dan zeggen, nou ja, eerlijk gezegd vind ik het programma op de tv zondagsmorgens van de EO, dat vind ik ook boeiend, prachtig. En dat vinden ze vaak ook veel directer, kort en krachtig. En dan zeggen ze geen oudbollige diensten zoals in de kerk. Of Hour of Power van Jan van den Bos, dat vinden ook een heleboel mensen geweldig. Of we gaan op zondag voor de sport. Stadions vol, destijds weliswaar met de evangelist, de Amerikaanse evangelist Billy Graham. En nu heb je stadions vol met 10, 20, 30, 40.000 mensen. Allemaal supporters. En soms komen er van die geweldsdelicten nadien, na de match. Geweldsuitbraken van de hooligans. Dat heet dan tegenwoordig voetbalvandalisme. Ja, dan gaan sommigen ook met elkaar op de vuist als de ene partij de ene verloren heeft of gewonnen heeft. Dan gaan ze uitbundig tekeer. Dan moet de mobiele eenheid er aan te pas komen om de orde weer te herstellen. En je vraagt je af, volle stadions en lege kerken. Wat een machtige tegenstelling. Je zou haast zeggen dat de voetbalwereld een godsdienst aan het worden is. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar mogen we daar dan niet van genieten? Natuurlijk wel, dat is helemaal niet de vraag. Een mens mag door Jezus Christus van alles genieten. Natuurlijk, volop. Daar ben je voor geschapen om van het leven te genieten. Je mag van alles genieten. Van je kinderen, van je huis, van je bezittingen, van je omstandigheden, van je vakanties. Genieten, mensen. Genieten van het leven. Dat kon zelfs de Heer Jezus heel erg waarderen. Dat is niet verboden. Nee, die tegenwoordige wereld, dat is de wereld van het hier en nu, die u en mij en jou weg wil trekken bij God vandaan. En als je nu eenmaal in die tegenwoordige wereld inzit en meedraait, dan hoor ik van zoveel mensen, maar weet u, het is zo moeilijk om weer terug te gaan tot de kerk en het geloof. Maar zeg nu eens eerlijk, gemeente, maakt die tegenwoordige wereld nou echt zo gelukkig? Want iedereen weet met mij mee, die tegenwoordige wereld, ja, dat vinden mensen dan geweldig als ze kunnen genieten van eten, drinken en vrolijk zijn. En de kerk en het geloof, geen plaats, ouderwets, antiek, uit de tijd, neemt veel te veel tijd in beslag. Weer anderen zijn bezeten van luxe en welvaart. En we vergeten vaak de grote luxe die het geloof in de Heer Jezus met zich meebrengt. Als je Christus kent. Ja, daar hebben we dan meestal geen tijd voor. En juist dan begrijp ik iets van het feit dat Paulus schrijft aan Timotheus dat hij zich zo eenzaam voelt. Dat hij verdriet heeft. En waarom? Wat schrijft hij aan Timotheus? Want Demas heeft mij verlaten. En dat terwijl die Demas zijn rechterhand zo heeft onderwezen. Je zou kunnen zeggen, zoals wij vroeger op de catechese leerden, de voorzijde leer onderwezen. Onbegrijpelijk. En je voelt het als het ware met Paulus mee, dat hij daar nu alleen in die vunzige en stinkende cel achterblijft. Ja, wat is dat jammer? Dat Demas in het legertje van de kerkverlaters terecht is gekomen. En terwijl Paulus zijn knecht zo op het hart heeft gedrukt, Demas, alsjeblieft, wat er met mij ook gebeurt, maar blijf de Heer Jezus volgen. Maar misschien bent u of ben jij ook wel zo'n Demas. En wil je misschien als jongere ook wel eens ruiken aan wat de wereld je biedt? Massale, uitbundige festivals. Ze komen elk jaar weer op de proppen, de organisatoren. Waar ook 10, 20, 30, 40.000 jonge mensen. Pas op, dat zijn niet alleen wereldse, onkerkelijke jongeren. Naar die festivals komen dus ook onze eigen kerkelijke jeugd. En ze doen eraan mee. Ik zag dat van de week, tweede Pinksterdag. Een festival in Tilburg. 40.000 jonge mensen, die gingen, zoals ze dan zeggen, uit hun dak. Maar wie haalt het dan in zijn hoofd om de zangers op het podium te bekogelen met grote bierflessen, zodat de zangers vluchten moeten voor hun eigen leven? Onbegrijpelijk. De wereld is vandaag compleet uit het lood geslagen. Wat vroeger normaal was, is tegenwoordig abnormaal. Als ik vroeger thuis kwam met een winkelhaak in mijn broek, dan durfde je niet naar huis. Je was over het prikkeldraad gegaan. Een winkelhaak, soms niet zo groot. Maar moeder werd boos. Dan moet je nu die jonge mensen zien. Ze hebben er complete knieën uit. Dan zijn ze van boven een dame en een heer. Dan denk ik, wat een waanzin. Wie wilde nu zo over straat gaan? Maar goed, ik ben dan misschien ouderwets. Maar gemeente, wij moeten als gemeente van Jezus Christus blijven geloven in de reddende hand van God. Want je kunt niet van twee walletjes eten. Het is of God liefhebben, of zoals Demas, dat je de wereld lief krijgt. Want in deze woelige tijden dienen we ook als christenen duidelijk keuzes te maken en onszelf te blijven. En niet met die gekte zoals met die open gescheurde knieën daaraan mee te doen. Blijf jezelf, blijf een kind van God die anders leeft en anders denkt en anders doet. Ik word soms ook bang tegenwoordig van het toenemende geweld en de haast dagelijkse moord- en steekpartijen. Vanmorgen nog om 9:00 voor de radio. Weer 2 mensen overhoop gestoken. Voor hun leven wordt gevreesd. Dat is toch niet normaal meer. Criminaliteit loopt wereldwijd de spuigaten uit. Gemeente, u vraagt zich misschien af, hoe is het nu eigenlijk met Demas afgelopen? Wel nu, dat weten we niet. Daar is helemaal niets van bekend. Ik heb er verschillende verklaringen opgeslagen, maar er is helemaal niets van bekend. Want de ene Bijbeluitlegger zegt dat Demas later een felle tegenstander dus is geworden van het evangelie. En weer een andere verklaring zegt, ja, maar Demas is later toch nog weer teruggekeerd tot de schoot van de kerk. Maar nog eens, we weten het niet. En laten we daarom het oordeel maar aan de Heere God overlaten. U ziet wel, al zijn we kerkelijk nog zo meelevend, maar ook wij kunnen soms zomaar gemakkelijk als meelevende leden uit de koers geraken. Er is een bekend Urkers spreekwoord dat zegt, bakens die boven water staat, die kun je omzeilen. Hoe waar is dat? En als de kerk ons niet meer aanspreekt, bid dan om bekering. Dat vinden tegenwoordig een heleboel mensen, die vinden dat ouderwets. Maar zonder bekering zal het niet gaan. Weet je wat David zegt in Psalm 32? Dat vond ik van de week in de oude berijming. Die zegt namelijk in vers 32, vers 4, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat moest eens wat meer tot ons mensen ook doordringen. Vindt u niet? En daarom zegt de schrift heel duidelijk. En misschien vindt u dat een beetje te kort door de bocht. Maar of je bent een kind van God, of je bent een kind van de wereld. En je gaat compleet in die wereld op. Denk nou eens aan Jona. Wat een rechtschapen profeet. Maar ook hij is gevlucht. Hij moest naar Nineveh. Hij kreeg van de Heere God een opdracht. Ga naar Nineveh en predik tegen haar. Wat dacht u wat er in Nineveh te koop was? Nineveh zou je ook met onze tijd tegenwoordig kunnen vergelijken. Maar wat zei Jona? Ik ga niet. Ik wil niet. Ik doe het niet. Ik ga niet naar Nineveh. Weet je wat zijn naam betekent? Postduif. Misschien bent u ook wel zo'n Jona, zo'n postduif. Dat u ook protesteert en zegt, ik wil niet, ik doe het niet, ik ga niet. Zo'n dienstweigeraar, zoals Jona of zoals Demas, stel je dan zelf eens de vraag. Ga dan eens rustig die vraag overdenken. Wie ben ik eigenlijk voor God? Want wie Jezus echt kent, leidt een ander leven. Want wat zei Paulus, dan leef ik niet meer, maar dan leeft Christus in mij. En ook Jezus heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Want hij kwam immers in de kerstnacht in de wereld. Denk maar aan die bekende en die befaamde tekst van Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld. Dat hij voor die wereld zijn enige geboren zoon hem deed geboren worden in de kerstnacht. Opdat een ieder die in hem gelooft, en dan komt het, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven heeft. Al zo lief heeft God ook u, broeders en zusters, jonge mensen, lief gehad. Want de gekruisigde Jezus is ook voor u en jou die bloedige weg gegaan naar die heuvel daar ginds. En daar heeft Christus van onze vele vragen grote uitroeptekens geplaatst. Dat is een wonder van genade. Dan heb je uitzicht. Dan heb je toekomstperspectief. Dan sta je met Christus op. Tot een nieuw, tot een ander, tot een gezegend leven. Een eeuwig leven zonder vragen, zonder zorgen, zonder verdriet, zonder pijn. Lieve mensen, tenslotte. Dat betekent niet afhaken. Laat daarom de ketting van het geloof van soms jarenlang in de geslachten, niet bij u of bij jou afbreken. Want toen Demas Paulus had verlaten, hield God ondanks alles en Paulus, maar ook Demas in het oog. Want de Heer onze God, die schrijft ons niet af. Denk maar aan de gelijkenis van het verloren schaap. Jezus zocht speciaal nog weer naar het ene schaap. Om het op zijn schouder, als hij het gevonden heeft, op zijn schouder terug te brengen naar die stal. Een veilige stal. Blijf daarom bidden voor hen die van Jezus en van het geloof en van de kerk niets meer willen weten. Weet je, Billy Graham, de gevierde evangelist met zo'n geweldige naam. En ik moet u eerlijk zeggen, ik ben in de gelegenheid geweest om Billy Graham persoonlijk in Utrecht een keer te hebben gehoord voor 10.000 mensen. Maar de kracht die eruit ging van deze evangelist, weet u, de eerste jaren kreeg hij wel mensen onder zijn gehoor vanwege zijn retorische gaven ook vooral. Maar er kwamen haast geen mensen tot bekering. Totdat een goede vriend hem een keer opbelde en zei, Billy, jij moet eens een keer bij mij langskomen, dan gaan we met elkaar eens in het gesprek. En Billy was heel geïnteresseerd en vroeg, beste broeder, wat heb je op je hart? Hij zei, Billy, jij moet een andere boodschap brengen. Niet een intellectuele boodschap die zodanig verantwoord is, maar jij moet Jezus Christus verkondigen en zijn machtige reinigende bloed. En dat elk mensenkind door het bloed van Jezus Christus gereinigd kan worden. En de keer daarna, weer een evangelisatiecampagne, kwam een schrik niet. Van 45.000 mensen onder dat gehoor. 4.000 mensen tot het geloof in de Heere Jezus. Paulus mag zich dan verlaten hebben gevoeld. Maar denk dan toch ook eens aan deze Jezus. Die bloedend aan dat kruis werd verhangen. En die toen uitriep. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat was duizenden keren erger dan wat Paulus en u en ik kunnen beleven. Ons doopformulier getuigt dat. Waarom? Waarom? Opdat wij nimmer meer door God verlaten zouden worden. Wie dat gelooft en wie dat beleidt en wie daarna leeft. Mijn lieve mensen, dan ga je eens de hemel tegemoet. Het allerlaatst. Ik kwam enkele jaren geleden bij een mevrouw in Zeeland. Die in 1953 tijdens de ramp op het dak van haar huis met haar man en de 3 kinderen zat. Maar op een gegeven moment kwam er een golf. En haar man en haar 3 kinderen werden meegesleurd. En ze zijn verdronken. En toen ik aan die mevrouw vroeg, maar hoe ervaart u dat? Hoe heeft u dat ervaren? Heeft u toen God niet losgelaten? Toen zei ze nee. En toen wees ze op een bord aan de muur. En weet je wat erop stond? En daar hield ze zich aan vast. Dat was haar geloofsbelijdenis. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Heer onze God, u komt toe de dank en de lof en de eer en de aanbidding. Wij kunnen het niet geloven dat u nog zo'n bemoeienis met ons wilt hebben, dat we hier in alle rust en vrijheid naar uw heilig woord mochten luisteren. En we bidden u, laten we hiermee de kerk niet alleen mogen uitgaan, maar de wereld mogen ingaan om ervan overtuigd te zijn. Ik ben door Jezus bloed gekocht, gereinigd, gewassen van al mijn zonden. Heere, wij bidden ook op deze dag van de vervolgde kerk, voor de kerk, de christenen ook in Noord-Kameroen. Hoe erg is afgelopen weekend, vorige week, het bloed heeft gevloeid, ook daar. Waar de Boko Haram heeft toegeslagen, zo hoorden we deze week van Open Doors. En christenmensen werden afgeslacht als beesten. Heren, wat leven wij dan vandaag nog in een land waar ons een mens niet een strobreed in de weg legt als het op geloven aankomt. Alhoewel, als we onze ogen de kos geven en onze oren te luisteren leggen, dan wordt er ook binnen de regering gesproken over vreemde dingen, waar wij als christenen liever niet mee te maken willen krijgen. Maar heren, ook in Noord-Kameroen werden voorgangers en priesters van diverse kerken de laatste dagen ontvoerd, met alle ellende van dien. En dan dat de Boko Haram jonge meisjes meenam, haast nog kinderen, tieners, om ze te verkrachten. En die op brute wijze werden behandeld. O God, geef toch bekering ook onder die moslim-extremisten. En zoals ook de Pinksterzondag een geweldige, gruwelijke aanslag is gepleegd in de Sint-Franciscuskerk in Nigeria, waar ook weer moslim-extremisten schietende de kerk zijn binnengevlogen, waarbij 70, meer dan 70 doden zijn gevallen en tientallen gewonden in ziekenhuizen moesten worden opgenomen. O God, als we dan horen, ook van Open Doors, dat uw heilig woord, de heilige schrift, dreef in het bloed, in het midden van de kerk, waardoor diverse mensen, christenen, zijn getraumatiseerd geraakt. O God, bekeer een felle hart van hen die tegen u opstaan, van hen die niets met u te maken willen hebben, die andere godsdiensten en goden nalopen, maar niet de God van de Heilige Schrift, de God die de hemel, zee en aarde heeft geschapen. U komt dus toe, alle dank en eer en lof voor datgene wat u doet en deed voor ons die gekocht zijn door uw heilig kostbaar bloed. Heer onze God, dat is toch de tijd waarin wij mensen leven. Barbaarse toestanden, waar andere christenen mee worden bestookt en geconfronteerd. Zodat zelfs enkele christenen zich afvragen, zou God werkelijk wel bestaan? Heer onze God, daar hebben we ook nog begrip voor. Begrip voor die zielen die in angst verkeren, die verlaten zijn, die geen kant meer uit kunnen, dan alleen zich troosten willen met u, maar zich dan toch die vraag stellen, Heere, bent u er wel? Maar in de nacht van strijd en zorgen, o God, kijken zij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er 1000 vragen, al begrijpen wij en zij u niet, u blijft hen en ons in liefde dragen, u die alles overziet. Hoor ons in de naam van uw lieve Zoon, onze Heiland, Jezus. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar zingen lied 343, vers 1 en vers 2. Een machtig lied. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, die u ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van zijn heerlijkheid. 1 en 2 van lied 343. En u mag dan, zoals we dat noemen, dat er gecollecteerd wordt op de wijze die u bekend is, die mij niet bekend is, maar u mag gaven geven voor de dienst van Gods Koninkrijk. Geef daarom, of digitaal, of straks via, ik weet het niet, gaat hier de zak rond? Ja. Oh, nou, geef met vreugde voor uw kerk. 343, 1 en 2. Gemeente, wij willen met de kerk van alle eeuwen, alle tijden, alle plaatsen belijdenis doen van ons ongetwijfeld christelijk geloof. En er ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. En dan zingen we na de geloofbelijdenis lied 343 vers 3 en 4. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij terug zal komen om te oordelen de levenden en onze dierbare ontslapen doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees. En ik geloof in een eeuwig zalig leven. Amen. Gemeente, laten we zo heen gaan onder de zegen van onze goede God. De genade van onze Heer Jezus Christus en van God de Vader en van de Heilige Geest, onze trouwe metgezel en trooster. Amen.